Goedemorgen, gemeente. Namens de kerkraad heet ik u en in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn, hartelijk welkom in deze dienst, waarin dominee Kameraad uit Veenendaal zal voorgaan. We maken u erop attent dat de morgendienst van volgende week zondag om 10:30 begint. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen uit de bundel op toonhoogte, lied 219, de versen 1 en 3. Heilig, heilig, heilig Heer God Almachtig, vroeg in de morgen wordt u ons lied gewijd. Dit lied is afgedrukt op de weekbrief. De kerkenraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze verwachting is van de Heere onze God die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus en van de Heilige Geest. Amen. We gaan de Heer ons loflied zingen gemeente met Psalm 105, de versen 1 en 3. Psalm 105, 1 en 3. Gemeente, wij luisteren naar de geboden van de Heere en een vers uit het Spreukenboek waarin het gaat over de belijdenis en over de vergeving van onze zonden. Aansluitend zingen we Psalm 119, vers 86. Psalm 119, vers 86. God sprak al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Zijn er mensen in de kerk die God haten? Denk het niet, hè? Maar het woordje hater heeft een wat andere betekenis als ons gebruikelijke haat, hè? Dat wil zoveel zeggen die God op de tweede plaats zetten. Maar daar hebben we geen goed Nederlands woord voor. Vandaar dat het dus zo staat. Dus dat betekent zoiets als vanavond voetbal is of iets anders wat je wil doen. En het is ook kerk. En je kijkt liever naar wat anders of je doet liever wat anders. Dan zet je God dus op de tweede plaats. De Heer die zal barmhartigheid doen aan duizenden van hen die hem lief hebben en zijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer, uw God, niet ijdel, niet zinloos gebruiken, want de Heer zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam zinloos gebruikt. Gedenk de rustdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de rustdag van de Heer, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u niet, uw zoon, uw dochter niet, uw slaaf en slavin niet, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de rustdag en heiligde die dag. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Ook zijn slaaf of zijn slavin niet, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En in het Spreukenboek worden we onderwezen waar we lezen wie zijn overtredingen bedekt. Dus zand erover. En niet over praten meer. Nou, wie zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn. Maar wie ze beleidt, die overtredingen beleidt en nalaat, die zal barmhartigheid verkrijgen. Amen. Wij verootmoedigen ons voor de Heer en bidden hem om zijn zegen. Lieve Heer, trouwe Vader in de hemel, wij danken u dat wij hier met onze kinderen mogen zijn in de naam van onze Heer Jezus Christus. Want u heeft uw belofte gegeven dat waar uw gemeente samenkomt, zelfs al zijn het er maar enkele, dat u er bent. En dat is het meest belangrijke. En wij hebben daarbij uw zegen nodig, dat wij ook uw stem mogen horen in het lezen van uw woord, in het nadenken over uw woord, in allerlei gedachten die vanuit uw woord tot ons komt, in de verkondiging. Want daar gaat het uiteindelijk om. Het gaat niet om de dominee. Het gaat niet om hier bij elkaar te zijn. Ook wel belangrijk, maar daar gaat het toch uiteindelijk niet om. Het gaat in de kerkdienst om u te mogen ontmoeten in het gewaad van uw woord, zoals u tot ons komt. En wilt u ons een hart geven, verstand, verlichten, Heilige Geest, dat wij ons daar ook voor openstellen, voor zover dat voor ons mogelijk is om dat te doen. Maar om het boven alles in ons op te nemen, zodat het ook zijn werking, zijn uitwerking, zijn doel mag hebben in ons leven. Want daar gaan we dan toch uiteindelijk voor naar de kerk. We gaan niet onder een poosje uit te zijn of zo. Het gaat toch om u. En wij vragen van u, geef dat we dat zo ook mogen ervaren. Zoals wij zijn, wie we zijn, in ons leven, in ons doen en laten. En wij belijden voor u dat we allemaal zondaren zijn. En dat willen we ook niet verbergen. We willen er ook geen zand over doen. We willen het u belijden. Wat zelfs de zonde die we niet eens willen, het goede wat we willen, en toch is het kwade gedurig aanwezig. Wilt u ons dat genadig om Jezus wil vergeven, die gestorven is tot een verzoening van al onze zonden. Omdat we in uw huis ook vrede mogen hebben, vrede met u. En als er nog onvrede is, dat we dat ook zoeken. Als er onvrede bij mensen onder elkaar is, dat we dat ook zoeken. Vrede met elkaar. Wij bidden u ook voor alle die op vakantie zijn, die onderweg zijn of ergens elders vertoeven. Wilt u ook hen uw zegen geven? Dat ze ook deze dag als een geheiligde dag van u mogen doorbrengen. Een dag die afgezonderd is van de andere dagen, toch wel bijzonder. En dat ze ook vreugde daarin mogen beleven, op welke manier dan ook. Maar dan toch wel zo dat ze u in ieder geval niet vergeten. Wij vragen u zegen, heren, en boven alles om uw goede gave, de Heilige Geest die in de waarheid leidt en die onderwijst. En dat we zo uw woord mogen horen. En dat het voor ons mag zijn een kracht van God tot behoud in het geloof. En boven alles in de liefde. Dat wij uw genadige liefde leren beantwoorden met de liefde van ons hart. Daar draait het toch allemaal om. Dat wij u onze liefde geven, onze liefde belijden. En onze liefde in de gemeenschap met u ook mogen doorleven. Want dat is meer waard dan het fijnste goud op aard. En dat verdooft niet, want die liefde die houden wij niet in stand. Nee, die houdt u in stand. In welke omstandigheden van het leven dat we ook mogen verkeren. Dat we altijd weer mogen weten en toch, God heb ik lief. Want die getrouwe Heere hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. Dat hoort u ook allemaal en dat mogen we ook in uw vaderhanden overgeven. Wij danken u daarvoor dat wij u onze vader mogen noemen. Ook niet niks. Dat is ook geweldig dat we dat mogen weten. En dat uw naam zelfs aan ons voorhoofd verzegeld is in het water van de Heilige Doop. Vader, Zoon en Heilige Geest, dat wij u toebehoren. Dat we dat ook willen. Dat we niets liever willen dan dat. Om ook als een kind te leren leven, leren denken, leren bidden, leren geloven. Zoals u dat van ons verwacht. En van ons verwachten mag. Zoals een vader dat ook mag verwachten van zijn kinderen. Wees zo bij ons en met ons, zegen uw kerk wereldwijd. Overal waar uw gemeente samenkomt of waar ze niet samenkomen. Waar het helemaal niet mogelijk is, verboden is of moeilijk is. Uw kerk wereldwijd, al die burgers van uw koninkrijk. Misschien maar een enkele burger in een stad of wat dan ook. Maar toch ook burgers van uw koninkrijk. Wilt u ook hen gedenken en zegenen, al die vluchtelingen in de wereld. Al die mensen die van huis en haard verdreven. En mensen die elkaar naar het leven staan. De werken van de boze. Wilt u ze verbreken. En wilt u de heerlijkheid van uw koninkrijk openbaren. En ons verblijden met het vriendelijk licht van uw goddelijk aangezicht. Wij vragen het, wij bidden het van u om Jezus wil. Amen. Schriftlezing gemeente is uit het Nieuwe Testament, uit Matthäus 6. Dat wil ik lezen van vers 1 tot en met 15. En Matthäus 7, daar wil ik een klein stukje lezen. En Matthäus 7 van vers 7 tot en met 11. Eerst Matthäus 6, beginnen we vanaf het eerste vers tot en met vers 15. Daar onderwijst de Heer Jezus en zegt, wees op uw hoede dat u uw liefdegaven niet geeft in tegenwoordigheid van de mensen om door hen gezien te worden. Anders hebt u geen loon bij uw Vader die in de hemel is. Wanneer u dan een liefdegave geeft, laat het niet voor u uitbazuinen, zoals de huichelaars in de synagoge doen, omdat ze door de mensen gezien zouden worden. Voorwaar, ik zeg u, zij hebben hun loon al. Maar als u een liefdegave geeft, laat dan uw linkerhand niet weten wat uw rechterhand doet. Zodat uw liefdegave in het verborgene zal zijn en uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden. En wanneer u bidt, zult u niet zijn als de huichelaars. Want die zijn er zeer opgesteld om in de synagogen en op de hoeken van de straten te staan bidden, om door de mensen gezien te worden. Voorwaar, ik zeg u dat zij hun loon al hebben. Maar u, wanneer u bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader die in het verborgene is. En uw Vader die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden. Als u bidt, gebruik dan geen omhaal van woorden, zoals de heidenen, want zij denken dat ze door de veelheid van hun woorden verhoord zullen worden. Word dan aan hen niet gelijk, want uw Vader weet wat u nodig hebt voordat u tot hem bidt. Bid u dan zo, onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Want als u de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader u ook vergeven. Maar als u de mensen hun overtredingen niet vergeeft, zal uw Vader uw overtredingen ook niet vergeven. Vervolgens Matthäus 7 van vers 7 tot en met 11. Daar zegt Jezus, bid en u zal gegeven worden, zoekt en u zult vinden, klop en er zal voor u opengedaan worden. Want ieder Die bidt, die ontvangt. Wie zoekt, die vindt. En voor wie klopt, zal opengedaan worden. Of is er iemand onder u die zijn zoon een steen zal geven als hij om brood vraagt? Of als hij om een vis vraagt, zal hij hem een slang geven? Als u, die slecht bent, uw kinderen dan goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal uw Vader, die in de hemelen is, goede gaven geven aan hen die tot hem bidden. Hier eindigt de schriftlezing. Zalig die het woord van God hoort en in geloof ontvangt. We gaan ter inleiding op de preek zingen van Psalm 25, de versen 1 en 4. Psalm 25, 1 en 4. Gemeente, na het amen van de preek zingen we het derde vers van Psalm 138. Psalm 138, vers 3. Dan zingen zij een God verblijd, aan hem gewijd. Van zeren wegen. Psalm 138, vers 3. Tekstwoorden die ik met u wil overdenken zijn uit Matthäus 6. En daarvan vers 5 en 6. Matthäus 6, vers 5 en 6, daar zegt de Heer Jezus: en wanneer u bidt, zult u niet zijn als de huichelaars. Want die zijn er zeer op gesteld om in de synagogen en op de hoeken van de straten te staan bidden, om door de mensen gezien te worden. Voorwaar, ik zeg u dat zij hun loon al hebben. Maar u, wanneer u bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader die in het verborgen is. En uw Vader die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden. In de tekstwoorden geeft de Heer Jezus dus onderwijs over het bidden. En daarin leert hij hoe we niet moeten bidden, hoe we wel moeten bidden en wat de Vader zal doen op het gebed. De gemeente van onze Heer Jezus Christus, jongens en meisjes, de tekstwoorden die zijn uit de zogenoemde bergrede van de Heer Jezus. Daarmee worden de hoofdstukken Matthäus 5, 6 en 7 bedoeld. Aan het begin van hoofdstuk 5 lees je ook dat Jezus de berg opgaat. En daar onderwijst hij over een aantal dingen wat het koninkrijk van God aangaat. En ook wat met ons christen zijn te maken heeft. En na hoofdstuk 7 lees je dat de Heer Jezus weer van de berg af. Dus het is praktisch onderwijs wat Jezus daar geeft. De bergrede wordt ook wel genoemd de troonrede. U weet wel, we hebben de troonrede in september ergens. Derde dinsdag in september, geloof ik. En nou, Jezus geeft zo de troonrede van het koninkrijk van God. En dan gaat het dus in de tekst worden over het bidden. Daar onderwijst de Heer Jezus zijn discipelen, die zijn meegegaan. En de Heer Jezus is voor die tijd al bezig geweest om mensen te onderwijzen. Maar ook heel veel mensen heeft hij genezen. Je moet maar eens lezen. En net een stukje voor Matthäus 5. Dat van alle kanten uit Galilea, van over de Jordaan en vanuit heel Syrië staat. En vanuit heel Syrië brengen ze alle mensen bij Jezus die een kwaal hebben, die ziek zijn, wat mankeren. Het geeft allemaal niet wat je noemt. Er is er ook niet één dat Jezus zegt, jou kan ik niet helpen of voor jou is het niet, dat allemaal niet. Die mensen hebben daar met open mond gaan kijken wat er allemaal gebeurde en zo. Hè. En die, ja, Jezus onderwijst, die spreekt zijn woord ook zo, wijst de weg van de zaligheid. En zo gaan er een heel aantal mensen, hele menigte mensen, die gaan met hem mee naar die berg om onderwijs te ontvangen. En dat gaat dan ook over het bidden. De Heer Jezus heeft het gezien, hoe dat gaat met dat bidden onder de mensen. Onder de godsdienstige mensen heeft hij dat ook gezien, hoe die dat doen. Bidden is ook heel belangrijk in het mensenleven. Hè? Bidden kan je vergelijken met ademhalen. Hè? Wij halen adem, moeten we halen om in leven te blijven. Hè? Want we hebben zuurstof nodig. Als je adem ophoudt, ja, dan is het met je leven, met je lichamelijke leven gebeurd. En bidden heb je eigenlijk nodig voor je geestelijk leven. Dat is zoiets van ook ademhalen. Of misschien op een andere manier, maar het heeft wel met je geestelijk leven te maken. Bidden, wat is bidden eigenlijk? Ja, bidden dat is contact zoeken. Zoeken met God. Met je Vader in de hemel. En dan wil je, je wilt tot hem spreken. De dingen van je hart wil je aan hem vertellen. Bekendmaken, je hulp, zijn hulp vragen. Of hem danken voor alle zegeningen die je met je kinderen mag blijven. Dankbaarheid, dan wordt het zoiets van aanbidden. God verheerlijken. Doen we toch wel? Of niet? We gebruiken ons gebed toch niet zoiets als dat God voor ons iemand van de EHBO is. Dat is de eerste hulp bij ongeluk of zo. Dat is dus niet zo, gemeente. En je hebt toch ook gedurig leiding van God nodig in je christenleven. Leiding, de hulp van de Heilige Geest, goede inzicht. En je hebt toch eigenlijk ook iedere dag wel nodig om een keer je schuld voor God te beleiden. Hè? Want er is toch niet... Ik ontmoet wel eens mensen die zeggen, dominee, ik heb altijd goed geleefd. Ik zeg, knap hoor. Ik kan me niet herinneren dat ik ooit één dag van mijn leven zo geleefd heb. Zoals God dat van ons verwachten mag. Dus iedere dag heb je dat toch... Ook wel daarom staat het ook in het Onze Vader, vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij, hè? Dat moeten we niet vergeten. Nou, dat heb je wel gehoord bij de schriftlezing. Hè? Dat is ook belangrijk, dat ook wij vergeven. Dus dat we niet op ons recht staan. Nee, vergeven. De Heer staat ook niet op zijn recht. Hij vergeeft het ons, toch? Ja. En we hebben dat ook gezongen uit Psalm 105. Hè? Zoek dagelijks, niet wekelijks of maandelijks. Nee, zoek dagelijks zijn aangezicht. En gedenk, hè, denk er eens bij wat God allemaal heeft verricht en wat hij voor je doen wil. Nou, bidden, dat is dus je richten tot God in de hemel. Je Vader in de hemel. En de Heer Jezus, die daarin onderwijst, die heeft dat ook wel gedaan. Ik denk dat de Heer Jezus ook niet één dag gehad zal hebben dat hij niet dat contact met zijn Vader in de hemel gezocht heeft. Toch zoiets van een ontmoeting met zijn Vader. Ja, dat heeft de Heer Jezus ook nodig gehad. Dat hebben wij in ons geloven toch ook nodig, gemeente. En daarom moet het... Zoals bij Jezus dat gebed een heel belangrijke plaats had. Dus zo moet het in ons leven toch uiteindelijk ook zijn, nietwaar? Bidden. Maar ja, nou onderwijst de Heer Jezus dat alles wat bidden heet, wat je bidden noemt, nog geen bidden is. Dat wil zeggen, er kunnen dan wel woorden gezegd worden, maar... Ja, woorden. Maar als het niet uit je hart komt... Ja, wat is dat dan eigenlijk? Dan spreek je gewoon maar wat bidden en zo. Maar wat heeft dat eigenlijk voor inhoud dan, als het niet van hart is? Als je het alleen maar een beetje, misschien heel netjes kan zeggen, mooie woorden uit kan spreken zo. Maar daar gaat het uiteindelijk om, gemeente. Nou, de Heer Jezus die onderwijst en die zegt, wanneer u bidt, dan zult u niet zijn als de huichelaars. Want die zijn erop gesteld om een vooraanstaande plaats te zijn. Denk maar aan die gelijkenis die Jezus vertelde van die fariseeën en die tollenaar die naar de tempel gaan om te bidden. Die fariseeër staat voor in de synagoge. Voor in de tempel. Zodat, als je achterin staat, zien ze je niet, hè? Dus wat voor je staan. En die tollenaar, die had het niet nodig om gezien te worden. Dan alleen, hij wilde graag van God gezien worden. Maar wat zijn nou eigenlijk die huichelaars? En waarom bidden ze eigenlijk? Nou, die huichelaars... Dat zijn mensen die doen zich anders voor... dan dat ze in werkelijkheid zijn... Huichelaars. In het Grieks, dat woord wat voor huichelaar vertaald is, dat staat in het Grieks het woordje hypocriet. Een hypocriet, weten jullie dat, jongens en meisjes, wat een hypocriet is, een huichelaar? Dat is iemand die toneel speelt. Nou, je weet wel, hè, toneel spelen, dan kan je bijvoorbeeld een rol toebedeeld krijgen van... Je bent Napoleon, hè? Dus dan moet je net doen of je Napoleon bent. Of prins Willem-Alexander of prinses Maxima. En dan speel je rol, maar je bent niet. Je bent Napoleon niet, je bent Maxima niet en zo. Ook niet. Dat is toneelspelen, een huichelaar. Ja. Het is dus niet dan in het gebed dat je contact zoekt met God... of dat je je nood wil klagen of je dankbaarheid wil uitspreken. Nee, je gaat er gewoon staan. En ja, dat was bij de... In de tijd van de Heer Jezus, en daarna denk ik ook wel eens al... waren er drie gebedstijden in Jeruzalem. Tenminste, dat weet ik wel van de Jeruzalem. Of het landelijk helemaal zo was, dat weet ik niet, maar ook niet belangrijk. Ze hadden drie gebedstijden. Dat waren tijden dat er in Jeruzalem op de trompet geblazen werd. En dat galmde dan over heel Jeruzalem. En iedereen wist dan, het is het uur van het gebed. En dat deden ze 's morgens om 9:00. Dan werd er ook het offer in de tempel gebracht, het morgenoffer. Dus gelijktijdig met het offer. En dat 's middags om 3:00, dan had je het middagoffer. En dan werd er 's avonds nog een keer op de trompet geblazen. Dus als dat geluid van die trompet over Jeruzalem galmde, dan wist iedereen dat het de tijd van het gebed was. Daniel, die in Babel verkeerde bij Nebukadnezar zo, die deed dat ook, hè? 3 keer per dag met het open venster, hè? Zat het ook nog om te zien. Maar dat deed hij niet bij het open venster omdat hij gezien wilde worden, want het had liever voor niet. Maar daar ging hij ook 3 keer in gebed. En daar zal wel geen trompet aangegeven hebben dat het zover was. Maar dus daar is ook helemaal niks verkeerds mee met 3 keer per dag bidden. Nou, dat hoeft niet op vaste tijden te zijn. Het kan ook op andere tijden. Maar het bidden in op zich, daar is niks verkeerd mee. Hè? Dat doen wij toch allemaal wel, hè? Bidden. Dat doen we toch ook wel iedere dag, hè? Ook wel 2 keer op een dag, denk ik. Toch minstens wel, hè, 2 keer. Want, je hebt toch iedere dag de genade van God nodig, hè? Om als een christen te leven naar zijn verbond en naar zijn woorden. Ja? Bidden zo van, leer mij naar uw wil te handelen, dan zal ik in uw waarheid wandelen. Dat hebben we toch nodig, de lust om de dingen te doen en de kracht ervoor, je leven. Bovenal is die goede gave, hè? De Heilige Geest die in ons wil wonen. Dat is heel belangrijk dat die in ons woont, want als die er niet woont, als de Heilige Geest dan niet in ons hart woont, wie woont er dan in? Of woont er dan niemand? Staat dat dan leeg? Nee, gemeente, als de Heilige Geest er niet in woont, dan woont er een verkeerde, een boze geest in. En die heeft niet het beste met ons voor, hoor. Echt niet. Dat hoef je echt niet te denken. Nou goed, dus laten we zeggen, trompet, die huichelaars. Het was dan meestal op het middaguur. Dus morgens om 9:00 waren er een hoop mensen nog druk met de werk in huis enzovoort. Maar smiddags om 1:00 of 3:00 dan waren er meer mensen die gingen winkelen of even statten of dat soort dingen allemaal. Nou, tegen die tijd, tijd wel even erbij, van zo tegen 1:00 of 3:00, dan zorgden die huichelaars dat ze ongeveer in de synagoge waren. Of in de tempel waren, in de tempel, ja. En als dan dat geluid klonk, dan gingen ze gelijk staan en dan begonnen ze. Of je kon ook, als je op weg was naar de synagoge of naar de tempel, je was op weg naar de tempel en dan, dan ging die trompet en dan zorgde je dat je precies op een kruispunt stond, hè, dat je daar ongeveer was waar veel mensen langskwamen. Dat ze je heel goed konden zien. En dan het geluid van de trompet en dan stonden ze daar. Hè. En dan stonden ze te prevelen, te brevelen. Je kon niet horen wat ze zeiden, maar mensen liepen er langs en dachten, nou, dat is een vrome mens. Dat zijn vrome. Die leven nog eens kort dicht bij God. Die leven zo dicht bij God, die gaan gewoon op de straat staan bidden. Nou, zo zeiden ze dat. Maar het ging niet om het contact met God. Het ging erom dat die mensen ze zouden zien. Hoe vroom, hoe heilig dat ze waren. Gewoon bidden om terwijl je andere mensen daardoor gewoon misleidt. Nou, daar geeft de Heer Jezus gewoon een streep door. Finaal een streep. Zo, eigenlijk zegt hij, is het gewoon een vroom gedoe. Vroom gedoe. Dat wordt door de Heer niet op prijs gesteld, zoiets. Want het gaat uiteindelijk niet om de eer van God. Het gaat niet om het heil van de mensen. Het gaat niet om het koninkrijk van God. Het gaat niet om de bekering van zondaren. Het gaat niet om de vergeving van de zonde. Het gaat niet om het leven als een kind van God. Nee, niets van het alles. De Heer Jezus zegt dus dat ze dat deden. Dat ze dat graag deden om door de mensen gezien te worden. Genade, daar ging het niet over. Het ging dus niet om de eer van God, maar het ging uiteindelijk om hun eigen eer. Op een andere plaats zegt de Heer Jezus, u wilt voor rechtvaardig doorgaan voor de mensen. De mensen zullen denken dat u rechtvaardig bent met God. God ziet u niet als rechtvaardig. Nou, gemeente, dat begrijpen wij. Maar ja, dat doen wij natuurlijk niet. Hè. Wij gaan niet ergens op een plein of voor de kerk op een bepaalde tijd staan binnen of zoiets. Ja, dat doen wij niet. Natuurlijk niet. Dus eigenlijk, heeft het ons niet zoveel te zeggen. Of toch wel? Nou, ik denk wel van wel, gemeente. De Heer Jezus, die zegt het zo. Dus even kijken. Het gaat er dus niet alleen over wat we niet moeten doen. Maar de Heer Jezus zegt, we moeten ook zo niet zijn. Het gaat niet alleen dat we zo niet, ons niet vertonen aan de mensen. Nee, we moeten zo niet zijn. Hij zegt, wanneer u bidt, zo zult u niet zijn als de huichelaars. Zo moeten wij dus niet bidden, niet als, wat niet? Nou, niet als toneelspelers. Ja. Zo dus niet. Hoe dan wel? Zegt Jezus, maar u, wanneer u bidt, ga in uw binnenkamer. Sluit uw deur en bid tot uw vader in het verborgen. Maar u, wanneer u bidt, bedoelt de Heer Jezus dat het niet vanzelfsprekend is dat je bidt? Ook wel. Ja. Maar daar heeft de Heer Jezus zelf het goede voorbeeld van gegeven. Het leven van gebed. In verschillende plaatsen lees je dat ook in de evangelie. Dat de Heer Jezus zelfs vroeg in de morgen even alleen gaat in het gebed. Eigenlijk kan je zeggen, het hele leven van Jezus, daar kom je telkens weer tegen. Allemaal gedragen door gebed. Vooral als er belangrijke dingen waren. Hè? Bijvoorbeeld dat de Heer Jezus 12 discipelen verkiest. Daar gaat een heel lang gebed aan vooraf. Ja. En na de spijziging van die 5000 mensen, hè, met die 5 broden en 2 visjes, dan lees je dan als het klaar is, hè, en dan gaat Jezus heel alleen de berg op om te bidden. In het evangelie van Lucas, daar heb je zelfs een moment dat Lucas schrijft dat de Heer Jezus de hele nacht over in gebed is. Moet je eens over nadenken, hele nacht in gebed. En kijk maar naar de kruislijden, hè, van de Heer Jezus. Kom je het gedurig tegen, dat gebed. Het Hof van Gethsemane, En aan het kruis zelf. Zelfs de laatste woorden van Jezus. Aan het kruis, dat was een gebed. Vader, in uw handen beveel ik. Mijn geest, dat is het voorbeeld wat de Heer Jezus ons geeft. En op een andere plaats in de Bijbel lees je dat ook. Hè? Dat we altijd moeten bidden. Ja, niet heel de dag door bidden. Maar dat we niet moeten bidden dat je denkt, nou ja, ik heb nou gebeden. Ik heb misschien wel 10 minuten gebeden. Nou, een hele klus. Nou kan het weer voor een paar dagen, hoor. Of voor een week of zo. Zo moet het natuurlijk niet. Zo moet het niet. Nee, we worden aangespoord om gedurig. Hè? Nou ja, we hebben het gezongen. Ik denk dat u het ook wel van harte gezongen zult hebben. Hè? Zoek dagelijks. Eigenlijk moeten we de dag gewoon beginnen, toch, met God? Of niet? Stappen wij bed en gaan we... Ja, gelijk komen er allerlei dingen op je af en zo. Ja. Dan wordt het een dag zonder God, of niet? Toch? Een dag zonder God, dat is een godloze. Een godloze, lege dag. Nou, dat is nogal wat, hè. En ga nog niet, als je voordat je gaat bidden, allerlei, laat de dingen nou gelijk allemaal niet naar je toe komen. Wat er allemaal is en wat er allemaal gebeuren moet. En nou, nee, zegt Jezus, ga nou naar binnen. Ga je binnenkamer. Dat was in het Oosterse, in die Oostershuizen was dat een soort provisiekamer. Hè? En daar zat ook geen raam in. Daar moet je naar binnen gaan. Dat wil zeggen dat niet alle dingen gelijk dat je het zit en je aandacht vraagt en de geluiden. Nee, ga daar naar binnen. Dat je eventjes helemaal stil, alleen, heel alleen met God. Met God spreken. Vanuit je hart de dingen aan hem vertellen. Vraag om zijn zegen, hè, voor die dag. Om je ja-woord wat je hem gegeven hebt na te komen. Je verhouding tot elkaar, het goede voor elkaar, leert zoeken, bedoelen. En Jezus zegt, doet die deur dan maar even op de knip. Niemand hoeft dat te weten wat je daar doet en zo. Niemand hoeft dat te zien, dat is helemaal niet nodig. En dan moet het geen toneelspel zijn. He, geen toneelspel, gemeente. Maar wat dan? Nou... Ik denk op Psalm 25, vers 7, hè, Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. En het heilgeheim, het is geen geheim hoor, maar het heilgeheim, ja, dat is toch wel iets bijzonders als je dat mag beleven. Zeg maar de geloofsoefening, de tere omgang met God. Ook eens tegen de Heer zeggen dat je van hem houdt. Dat je hem lief hebt. Toch? Of doen we dat niet? Ja, toch. Dat is toch... Ik denk aan een... maar een voorbeeldje. Een jongen en een meisje die van elkaar houden. Ja. Nou, die dan in huis zitten. Vader en moeder is erbij. Of schoonouders zitten erbij. Aanstaande schoonouders zitten erbij. En de anderen zitten erbij. En dan denk je, nou, we willen wel eens een poosje even samen zijn, hè. Even samen gewoon met elkaar kunnen praten en zo. Nou, zo gemeente. En dan spreek je toch ook wel uit tegen elkaar, dat je van elkaar houdt, of niet? Ja, toch wel? Nou, zeg dat nou ook eens tegen de Heer. Dat je zo blij bent dat de Heer Jezus uit het liefde hart van zijn Vader gekomen is in de wereld. Om ons te... Ja, om ons zalig te maken, om ons te redden, om ons gelukkig te maken. Bid. Uw Vader. Die ziet het wel hoor, in de verborgenen. Die ziet het wel als je... Hebben wij zo'n kamer waar we eventjes alleen kunnen zijn. En dat al die dingen van de wereld niet gelijk je aandacht vragen en je gebed verstoren en... Zo werkt dat toch? Vind ik tenminste wel hoor. Bid uw Vader die in het verborgene zit. Moet je eens even over het woordje Vader goed nadenken, hè? Uw Vader. Dat wil zeggen, bid tot uw vader, maar dan ook in die verhouding dat je weet dat je een kind van hem bent. Hè? Want als je dat niet bent, dan kan je geen vader zeggen. Kinderen kunnen alleen vader zeggen. Hè? Mijn buurjongens of mijn buurmeisjes die zeggen tegen mij geen vader, want ik ben hun vader niet. En dus dat heeft er alles wel mee te maken. Dus dat je ook in die verhouding tot God bidt, met die gedachten, met dat geloof. En ja, je hebt de hulp van de Heer nodig. Bewaring voor je kinderen. Hè? Kinderen die ja, het verkeer ingaan. En wij zelf ook zo. Allerlei gevaren die er zijn. Toch wel nodig dat de Heer een oogje in het zeil houdt. Dat het niet misgaat, niet fout gaat. Die kamer voor onszelf, gemeente, wel heel erg belangrijk. En s'avonds doen we de Heer toch ook wel danken voor de dag. En danken voor alle zegeningen die we ontvangen. Kijken we nog eens een keer naar allerlei mensen. Denken ze aan die 50 miljoen vluchtelingen. En wij zitten hier gewoon vredig in de kerk met elkaar. Hoe bijzonder. Kunnen we toch niet zeggen, nou ja, dat hebben wij toch wel verdiend. Hè? Wij maken het, hè? Zo is dat toch niet? Vind ik tenminste niet. U denkt toch ook niet dat het zo is, gemeente? Zoekt dagelijks zijn aangezicht. Gedenk aan hetgeen hij heeft verricht. Dus het moet niet zo zijn, gemeente, ons bidden. Het moet niet zo zijn. Ja, dat zeggen de mensen toch ook wel eens. Ja, het gaat dus bij de deur. Denk je dat die mensen allemaal uit behoefte naar de kerk gaan? Ga eens bij de deur van de kerk staan. En als de mensen er een eerlijk de vraag stellen, eerlijk antwoord geven, gaat hij uit behoefte naar de kerk? Nou, er zijn er niet veel die dat doen. Toch? Nee, we gaan naar de kerk omdat God ons verwacht. Daarom. Daarom wil ik er zijn. Daarom wil ik er s'avonds ook zijn. Waarom? Omdat God mij verwacht. Die heeft dat tegen mij te zeggen. Die wil mij zegenen. Of is anderhalf uur, is dat wel genoeg zo voor de wijk? Zo mag je toch ook niet over je vader denken? Dat is toch wel een beetje verkeerd, om zo te denken, gemeente. Ja, of heeft die vader dan niet zoveel voor ons te betekenen dat we twee keer in de kerk willen zijn? Vraag het maar hoor, moet u zelf maar eens overwegen hoe u dat nou zelf vindt. Terwijl je wel alle hulp en kracht van God wil ontvangen. Maar het moet niet te lang duren hoor, allemaal. Zo. Dat gemeente. En dan het laatste nog, gemeente. Kijk, dus we gaan niet bidden uit behoefte. Of als we het nodig hebben. We bidden gewoon omdat het bij je leven hoort. Bij je christenleven hoort. Dat. En dan mogen al die andere dingen mogen erbij. Nee, het hoort bij ons leven. Dat wij met onze vader praten. Nou, wat zal nou de vader doen met dat bidden? Nou, de Heer Jezus zegt, die zal het. Die huichelaars, die hebben de loon al. Maar je krijgt geen loon van de Heer. Nee, hij zal het vergelden, staat er. Uw vader die in de hemel is, die zal het vergelden. Wat? Wat zal hij dan vergelden? Wat denkt u? Wat zal die nou vergelden? Nou, wat u gebeden hebt. Wat u gebeden hebt, dat zal hij vergelden. En dat zal hij doen. Ja, we hebben dat ook gelezen, niet waar? Uit Matthäus 7. Daar doet de Heer Jezus helemaal niet moeilijk over, hoor. En hij weet best waar hij het over heeft. Maar er zijn mensen die zeggen wel van bidden. Ja, bidden moet geleerd worden. Inderdaad, moet geleerd worden. En je blijft ook een leerling, hoor, vind ik tenminste wel. Maar het is toch niet zo dat je zegt, ja, bidden moet gegeven worden, dus je wacht maar tot het naar binnen rolt of zo. Nee, de Heer Jezus zegt, want gewoon tegen die mensen zoals wij zijn, zulke mensen, gewoon zondige mensen, zegt de Heer Jezus, gewoon bid. En u zal gegeven worden. Niet of misschien, nee. Bid en u zal gegeven worden. Zoekt, u zal vinden. U zult vinden. Al zoek je op de verkeerde plaats ook nog. Vind je het ook toch? Als je onbewust toch op de verkeerde plaats zoekt. Denk maar aan die wijzen uit het oosten. Ja, die hebben die ster gezien van Jezus. Dat de geboren koning Joden, der Joden is geboren. En ze gaan uit het oosten naar Jeruzalem. Denken nou, in het paleis natuurlijk. Hè? Geboren koning trouwens, ook vreemd. Hè? Een koning wordt gekroond, maar deze koning wordt geboren. En ze gaan naar het paleis, ze gaan naar Herodes. Herodes is niks geboren hier, maar die herinnert zich, er is zo'n soort Messiasverwachting, dat zal hem dan zijn. Dus die roept de schriftgeleerden, de fariseeën erbij. Kunnen jullie zeggen, jazeker, staat in de Bijbel hoor. En Bethlehem Ephrata. Nou, ze krijgen de weg gewezen, hè? Ze zochten op de verkeerde plaats, maar ze worden de weg wel gewezen waar ze moeten zijn. Heel merkwaardig, hè, dat niemand van die schriftgeleerden meegaat. Ook merkwaardig. Mensen die bij de Bijbel, die de Bijbel moeten, in de Bijbel moeten onderwijzen. Die er blijkbaar geen belang bij hebben, bij deze. Ja. Nou, de Heer Jezus neemt een voorbeeld. Hè. Een voorbeeld kennen we allemaal al. Is er ook een vader onder u? Als zijn zoon om brood vraagt die een steen geeft... Dat doen we toch niet. Een moeder ook niet. Tuurlijk niet. Wij weten wel hoor. We zijn zondige mensen, we zijn slechte, we zijn boze mensen. Dat zijn we allemaal. We weten wel wat goede gaven zijn hè, voor onze kinderen. Nou, hoe denk je nou over je hemelse vader? Hoeveel te meer, zegt Jezus, zal de hemelse vader goede gaven geven aan ieder die het van hem vraagt die hem bidt. Ik heb nog een paar vragen gemeend en dan zullen we de preek beëindigen. Die vader in de hemel, is dat een goede vader of niet? En doet die vader het altijd goed of niet? Weet die vader eigenlijk wel wat goed voor ons is? Of is dat ook maar twijfelachtig? Of twijfelen we aan het woord van Jezus? Zeggen we, ja, dat zegt hij wel, maar klopt niks van. Nou, u mag er zelf het antwoord op geven, gemeente. Of geloven we het woord van God? En moeten wij leren, en blijf leren hoor, moeten we leren om zo ook christenen te zijn. Dat wat Jezus, dat praktische, wat hij geleerd heeft, dat het ook praktijk in ons leven is. Gelooft u het als u zingt, gij hoort hen die uw heil verwachten, o horen der gebeden? Die zullen allerlei geslachten ootmoedig tot u treden. En stemmen wij ermee in als we zingen, want God de Heere, zo goed, zo mild, is te alle tijden een zon en schild. Hij zal genade en ere geven en het goede niet onthouden, zelfs niet in de nood. En hij geeft zelfs uitkomsten tegen de dood. Voor mensen die, wie? Die oprecht. Dus niet onoprecht, hè? Want dat is huichelen. Huichelen, onoprecht. Die oprecht voor hem leven. Dan kun je zeggen, wel zalig, Heere, die op u bouwt. En zich geheel aan u vertrouwt. Amen. Wij willen de Heer danken, bidden en ook voorbeden doen voor de zieken. Onze Vader die in de hemelen zijt, wij danken u dat we u zo mogen aanspreken. En dat u dat bent. En dat u dat ook wil zijn in ons leven. Een goede Vader die het goede met ons voor heeft. En die volmaakt weet wat goed voor ons is. Die het beter weet dan dat wij het weten. En dat wij met al onze zorgen en moeite en wat er allemaal kan zijn, mogen we allemaal in uw handen geven. U zegt, wees niet bezorgd. Maak het bekend bij je Vader in de hemel. En vraag of hij het wil leiden naar zijn raad. En dat is een goede raad. Beter kan het toch niet? We kunnen toch niet denken dat er iemand... Nee, wie is in de hemel op de aarde met u te vergelijken? Niemand. En wat denken we veel keren heel klein van u, Heer. Vergeef het ons dat we soms zo klein van u denken. Terwijl u zo geweldig groot bent. Majesteit. En vol van liefde. Vol van liefde. Zo lief dat Jezus Christus aan een vloekhout wilde sterven om ons van de vloek te bevrijden. Opdat wij gelukkige kinderen mogen zijn. Kinderen, burgers van uw koninkrijk. Vergeef ons, Heere, dat wij zoveel ons vergapen aan de dingen van dit tijdelijk bestaan. Wat toch uiteindelijk maar... Wat is het leven? 80, 90 jaar. Het is een zucht. Het is zo voorbij. En dan? En dan? Wij vragen, Heere, geef ons dat we uw woord meenemen naar huis. Die dominee mogen ze wel vergeten. Daar gaat het ook allemaal niet om. Het gaat om uw woord, uw stem. U hebt ons allemaal aangesproken. Ook de jongens en de meisjes. Ook de kinderen in de kerk. Wil de stralen van uw liefde ook in hun hart geven. Omdat ze voor de wereld verkocht zijn. Als we uw liefde kennen, dan verliest alles wat zo glansrijk in de wereld lijkt, dat verliest zijn waarde. Zegen ons en geef dat we dat doen. Misschien voor het eerst de binnenkamer ingaan. 'S Morgens om u te danken voor uw bewaring in de nacht. Om uw zegen te vragen voor ons allemaal. Voor mensen die het in het bijzonder nodig hebben. En dan denken wij aan Joopie Vermeer. En we bidden nu voor mevrouw van Tongeren. We bidden voor Adriaan Bos. Allemaal worden ze verpleegd in Tiel. Wilt u bij hen zijn, met hen zijn? Wilt u het zo maken, Heere, dat het ten goede mag keren? En u weet wat dat is, ten goede. Wij geven hen in uw handen met al de anderen die uw hulp ook nodig hebben. Met vragen in hun leven, misschien met kuren die ze moeten volgen. En al die dingen die er kunnen zijn. Misschien met geen uitzicht, geen goede uitslag of wat het allemaal is. Wilt u alle dingen doen meewerken ten goede. En laat het zo mogen zijn dat we in dat vertrouwen ook verder kunnen leven. Ook in het alleen zijn, Heer, dat het toch ook mag weten. Uiteindelijk toch ook niet alleen. Ik heb een Vader in de hemel. Ja, die beter als een vader en moeder voor ons kan zorgen. Ga zo met ons, geef ons een gezegende zondag. En als u er vanavond bent met uw goddelijk woord. Ach, Heer, wie zou er dan niet willen zijn? Dat we dat eens begrijpen. Dat ons doen en laten en hoe wij leven, dat is niet zomaar. Dan laten we ook aanzien welke waarde uw woord, uw dienst voor ons heeft. Vergeef het ons dat we daar soms zo heel makkelijk over denken. Leer ons oprechte christenen zijn. We vragen het van u om Jezus wil. Amen. wordt gecollecteerd, gemeente, voor de doeleinden die op de brief staan, neem ik aan. We gaan het slotlied zingen, lied 163. Er staan er vier, wij zingen de eerste drie versen. Lied 163. 1, 2 en 3. Ontvang nu de zegen van de Heere en ga daarna heen in zijn vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.